het weer even rustig is. Dat de tieners naar hun eigen zaal gaan. Nou, goedemorgen, broeders en zusters. Wat een lied om mee te eindigen, hè? Jezus, ik geloof in u. En als we in hem geloven, dan vertrouwen we ook in hem. En dan kunnen wij hem aanbidden. Laten we ons hart aan hem toevertrouwen. Broers en zussen, ik ben een aantal weken met deze boodschap bezig. En het gaat me echt aan het hart. En ik meen ook een bevestiging gekregen te hebben. Want de begintekst heeft broeder Eugène 2 weken geleden aangehaald. En de eindtekst die we zullen behandelen heeft broeder Hans ook behandeld in de Bijbelstudie. Het is wel vanuit een ander perspectief, maar het is ook fijn als er vanuit het woord van God een andere belichting komt door de Heilige Geest. En ik denk dat wij vandaag heel erg gezegend worden. Want ik voel toch ook dat de boze het probeert tegen te houden. Vorige week kreeg ik last van een ontstoken oog. En vannacht heb ik weinig geslapen. Dan moest ik 2 keer eruit om te spugen en zo. En ik voel gewoon dat de boze probeert de boodschap, dat het niet gebracht zal worden. Ik heb aan Priscilla gevraagd om voor mij te bidden. En nou, ik weet zeker dat het een gezegende boodschap zal worden. En vandaag is het wel een ernstige en gevoelige boodschap. Maar die boodschap kan ook een blijde boodschap worden. En ik wil met u het boek openen in Jesaja, in hoofdstuk 61. Vers 1, daar staat: De geest van de Heere, Heere, is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis. Ja, hier kunnen we lezen dat de Heer Jezus werd gezalfd met de Heilige Geest om de blijde boodschap aan de armen en aan de zachtmoedigen door te geven. Hij werd gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart. En dat is de boodschap van vandaag, dat de Heer Jezus gekomen is om de harten van gebrokenen te verbinden. Maar daarvoor wil ik eerst met u kijken naar het leven van koning David. En koning David, die had heel veel meegemaakt. God had hem groot gemaakt. Hij had alle oorlogen gewonnen. En de naburige volken had God in de handen van koning David gegeven. En de overige volken die kwamen gewoon met vrede bij hem. Dus er was vrede en rust in het land. Maar waar kwam het gevaar vandaan? Het gevaar kwam uit zijn eigen familie. Het gevaar kwam van zijn eigen zonen. Van zijn eigen koninkrijk. Want zijn zoon Absalom, die was in opstand gekomen. En later had Adonia zich ook tot koning gezet. Terwijl het koningschap eigenlijk voor Salomo bestemd was. En ik wilde met u een aantal teksten lezen over de opstand van Absalom. Dat kunt u lezen in 2 Samuel 15. En Absalom, die manipuleerde ook het volk door bijvoorbeeld te zeggen dat de koning geen tijd voor ze had. Ze waren gekomen voor een rechtszaak. Maar hij had aan hen gezegd van, nou, daar zal de koning geen tijd hebben. Maar ik zou wel naar jullie luisteren en ik zal ze oplossen naar jullie voordeel. En zo manipuleerde hij het volk. En het moment kwam dat Absalom heel veel aanhangers kreeg en zeker was van zichzelf dat hij in opstand kwam tegen zijn eigen vader. Wil ik met u lezen in 2 Samuel 15, vers 12 tot en met 14 en vers 23 en 31. Absalom stuurde toen hij de offers ging brengen ook een bode om Achitofel, de Giloniet, Davids raadsman, uit zijn stad uit Gilo te halen. De samenzwering werd sterk en het volk bij Absalom nam gaandeweg in aantal toe. Toen kwam er een boodschapper bij David en het hart van iedereen in Israël staat achter Absalom. Toen zei David tegen al zijn dienaren die bij hem in Jeruzalem waren, maak u gereed en laten wij vluchten, want er is voor ons geen ontkomen aan Absalom. Ga snel, anders zal hij ons spoedig inhalen, onheil over ons brengen en deze stad met de scherpte van het zwaard slaan. Ja, ondanks dat zijn zoon Absalom in opstand kwam, had koning David zijn zoon toch lief. Hij vluchtte liever dan dat hij tegen zijn eigen zoon zou vechten. Vers 23. Het land huilde met luide stem toen heel het volk overstak. Ook de koning, vers 23. Ook de koning stak de beek Kidron over en al het volk stak over, rechtstreeks de weg naar de woestijn. En vers 31. Toen vertelde men David, Achitofel is onder hen die met Absalom samenspannen. Ja, de opstand van Absalom. Wat een teleurstelling, wat een pijn moest koning David in zijn hart hebben gevoeld. Dat zijn eigen zoon hem wilde onttronen. En dat niet alleen, maar veel volk was ook in opstand. En dat bracht de koning veel verdriet. En tot overmaat van ramp was zijn beste vriend en raadsman Achitofel was ook overgelopen naar zijn zoon. En toen koning David vluchtte, werd hij en zijn dienaren uitgejouwd en vervloekt door Simei. Het hart van koning David was gebroken. Ja, het overige kunt u lezen in 2 Samuel, wat er verder met Absalom zou gebeuren. Koning David en zijn dienaren die staken de beek Kidron over en ze kwamen terecht in de woestijn. Ja, dat is ook een geestelijke betekenis, want als je naar Kidron gaat, dat was alles wat slecht was. Alles wat slecht was, werd in de Kidronvallei, oftewel het dal van Jozefat, gegooid. De afgoden werden daar stuk gemaakt en verbrand. En als je de Kidron zou oversteken, zou je kunnen sterven. Het was ook een begraafplaats en een in bijzonder begraafplaats van misdadigers. De potten en vazen van afgodenoffers en de beelden, de afgodenbeelden, de scherven ervan kun je na duizenden jaren nog terugvinden. Toen wij daar waren, uit genade, werd ons gevraagd, toen wij daar gingen wandelen in de Kidronvallei, werd ons gevraagd om naar scherven te zoeken. Nou, tijdens die wandeling hadden wij tientallen scherven kunnen vinden. Ja, dat was de historie van de goddeloze koningen van Israël, lag daar letterlijk en figuurlijk aan scherven. Gebroken, kapot, stuk. Net als het hart van koning David. En koning David en zijn dienaren, die kwamen na het oversteken van de, Kidron rechtstreeks in de woestijn. En de woestijn, dat is een periode van zware beproevingen. Maar juist daar in de woestijn, daar spreekt God tot de harten van de mensen. En het hart van de koning, die was dus aan scherven. In stukken, zijn eigen bloed, zijn eigen zoon, wilde hem dood hebben. Ja, we kunnen ons dat eigenlijk niet zo indenken. Hoe erg dat voor koning David geweest moet zijn. En koning David heeft de meeste psalmen geschreven. En bij enkele psalmen kunnen we lezen hoe hij het ervaren heeft. Dat staat bijvoorbeeld in psalm 69, vers 21. Smaad heeft mijn hart gebroken en ik ben zeer zwak. Ik heb gewacht op medeleven, maar het is er niet. Op troosters, maar ik heb ze niet gevonden. Het hart van koning David werd gebroken. Hij werd zwak. Er was niemand die met hem leefde. Er was niemand die hem kon troosten. Er was niemand die hem kon opbeuren. Waarop hij kon vertrouwen. Waarop hij kon steunen. Psalm 109, vers 22. Daar staat: want ik ben ellendig en arm. Mijn hart is in mijn binnenste dodelijk verwond. Koning David voelde zich ellendig en arm. Zijn hart was in zijn binnenste verwond. Verdriet, pijn, ellende, armzaligheid. Alles concentreerde zich in zijn hart, in zijn binnenste. Ja, en op aarde, bij de mensen, kon hij op niemand rekenen. Niemand op wie hij kon vertrouwen. Er was geen steun. En ook al zouden er mensen zijn die hem zouden willen helpen, maar ze konden het niet. Het hart van de koning was dodelijk verwond. Koning David was in zijn ziel getrapt. En hij kon alleen tot God komen. Hij geloofde in God. Hij vertrouwde alleen op God. Hij kon, in Psalm 51 schreef hij ook: een gebroken en verslagen hart zult u, o God, niet verachten. En ook al was dat een andere gelegenheid, dit was nadat hij een grote zonde had begaan, maar koning David wist de weg. Hij wist de weg naar God. En ik wil met u lezen Lucas 4, vers 18. Daar las de Heer Jezus in Nazareth ook Jesaja 61 voor. Hij kreeg de boekrol en hij zei dat dit schriftgedeelte, deze profetie, uitgekomen was. Vers 18. De geest van de Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn. De Heere Jezus is gekomen om te genezen wie gebroken zijn van hart. En die tekst staat in het Oude Testament en die tekst staat ook in het Nieuwe Testament. Bij twee getuigen staat één ding vast. En dat is deze tekst, namelijk dat de Heere Jezus de gebrokenen van hart wil verbinden en wil genezen. En ik weet zeker dat koning David zijn heil heeft gevonden in de Heere God voor zijn gebroken hart. En door de Bijbel heen heeft God de Vader, hij stond altijd klaar en wilde altijd de mensen helpen. Leest u thuis Psalm 147 over de machtige daden van God, maar ook over zijn ontfermingen. Dat wil ik met u lezen, vers 4 en vers 5. Psalm 147, vers 4 en 5, vers 4 en 3. Hij telt het aantal sterren. Hij noemt ze alle bij namen, bij naam. Hij geneest de gebrokenen van hart. Hij verbindt hen in hun leed. Ja, bewust begin ik met vers 4. God is de schepper van de hemelen en de aarde. De sterren, voor ons zijn ze ontelbaar. Maar God noemt ze bij hun naam. Zo oneindig, astronomisch, ver en groot. Maar de aandacht van God gaat ook uit naar de nietige aarde. Naar Europa. Naar het kleine Nederland. Naar het stadje Arnhem. Naar de gemeente van de Bethel Pinksterkerk in Arnhem en Ede. Zijn aandacht gaat uit naar de mensen. En heel speciaal naar de harten van de mensen. In bijzonder zij die een gebroken hart hebben. Hij geneest de gebrokenen van hart. En hij verbindt hen in hun leed, in hun ellende en in hun verdriet. Zijn leven gaat uit naar de mensen. En wij zingen zo vaak, Heer, u bent altijd bij mij. En hij is ook altijd bij ons. In het bijzonder als wij het zo moeilijk hebben, dat ons hart zo kan breken. In Psalm 34 daar staat, de Heere is nabij de gebrokenen van hart. Hij verlost de verbrijzelden van geest. Hij is dicht bij de gebrokenen van hart. Gisteren, heden en tot in alle eeuwigheid is God dezelfde. Hij verlost de verbrijzelden van geest. Ja, soms kun je zo knock-out geslagen worden door een uitspraak van een persoon, dat je zo slap voelt als een vaatdoek. Maar hij verlost de verbrijzelden van geest. Ja, er wordt niet zo vaak gesproken over gebroken harten. Het ligt altijd zo gevoelig. Maar toch is het heilzaam om er af en toe over te spreken. Ja, een verwond hart of een gebroken hart kan op vele manieren veroorzaakt worden. En ik wil er een aantal noemen. Een verwond hart of gebroken hart kun je hebben bij verlies van een geliefde. Bij verlies van je vader of van je moeder waar je zo van hield. Van je man of vrouw die weggehaald is. Een broer of zus die er niet meer is. Een kind, een miskraam. Het verlies van een geliefde raakt het hart heel diep. Een verwond hart kan ook zijn door misbruik, lichamelijk of geestelijk, verbaal geweld. En velen kunnen dan hun hele leven lopen met een gewond hart. Scheiding. Als ouders scheiden, dan zijn vaak de kinderen de dupe. Van dichtbij heb ik gezien hoe kinderen verwond worden en van alles uitproberen om eruit te komen. En ze komen terecht in de verslaving. Ik heb een zwerver ontmoet en hij zag eruit als een zwerver. Maar toch zag ik ook dat hij een beetje beschaafd was. En hij vertelde zijn verhaal. Hij was arts. Hij had een goede baan, een mooi huis, knappe kinderen, maar toen de kinderen uit huis waren, pakte zijn vrouw haar koffers en verliet hem. Dat kon hij niet aan. Dat kon hij niet vatten. En hij liep door heel Nederland met een gebroken en een verwond hart rond. Ja, scheuring in de familie. We hebben vorige week in de getuigenissen gehoord wat voor impact het geeft als er geen harmonie meer is in de familie. Het is een familiedrama. Scheuring in de gemeente. Helaas komt dat ook voor. Het was heel heftig. En ik weet zeker dat er wonden geslagen zijn. En dat moeten wij niet onderschatten. Voor een ieder is dat natuurlijk heel persoonlijk. Broers, maar broers en zusters. Broers en zussen worden van elkaar gescheiden. En dat kan in een gemeente een behoorlijke nasleep geven. Een verwond of gebroken hart kun je ook krijgen als er een onrechtvaardige behandeling is. Je doet iets goeds, maar je wordt niet begrepen of niet geaccepteerd. Dat kan frustrerend zijn en ook pijnlijk. Of pijnlijke woorden door een broeder of een zuster. Juist door die ene broeder of zuster die je zo lief hebt. Dan kunnen die woorden dwars door je hart gaan. Onrecht. Vaak is er zoveel onrecht. Zo onbegrijpelijk. En ik denk aan de kleinzoon van zuster Henny vorige week. Die naar voren ging en huilend zei waarom er zoveel oorlog is in de wereld. Onrecht. Ja, de gevolgen van een verwond hart en een gebroken hart kunnen zijn verdriet, pijn, boosheid, afwijzing, verwijdering, angst, bitterheid, trauma, slapeloze nachten en nog vele dingen meer. Maar de Heer Jezus is gekomen om ons verwonde en gebroken hart te verbinden en te genezen. De Heer Jezus was in alle mogelijke dingen verzocht geweest. Wat wij meegemaakt hebben, heeft Hij ook ondergaan. Hij heeft ook geleden. Als er één was die kon zeggen dat Hij een verwond en gebroken hart was, dan was het de Heer Jezus. In Gethsemane had Hij al de gruwelen van onze zonden ingenomen. Bijna al zijn vrienden hadden Hem verlaten. Hij werd veroordeeld. Hij werd gegezeld. Hij werd geslagen aan het kruis. Zijn handen en voeten doorboord. Een doornenkroon op zijn hoofd. De vloek die op ons was, had Hij op zich genomen. En het wonderlijke was, terwijl Hij door bijna iedereen verlaten werd, Hij werd bespot en gehoond, zei Hij, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En dat is het geheim van de verwerking van een gebroken hart. De Heer Jezus vergaf de mensen die Hem pijn deden. Dat is het geheim in de verwerking van een gebroken hart. Ja, en toen al onze zonden op Hem terechtkwamen, had God de Vader Hem verlaten. En op dat moment kreeg de Heer Jezus een gebroken hart. Want Hij was altijd één met zijn Vader. Zijn Vader en Hij waren altijd één. En zijn Vader had Hem verlaten, omdat al die zonden op Hem werden gelegd. En hij stierf aan een gebroken hart. Hij stierf omdat Hij doodgebloed werd. Hij stierf voor onze zonden. Maar Hij is na 3 dagen weer opgestaan. Halleluja. En de Heer Jezus moest dat doen. Hij moest die weg bewandelen. Dat was ook de weg van het verwonde en gebroken hart. En daarom kan Hij vandaag ook komen als die gezalfde. Om hen te helpen wiens hart verwond is. Om het verwonde hart te verbinden en te genezen wie gebroken van hart zijn. Vandaag komt de Heer Jezus ook als de goede herder met de stok en met zijn staf. En zijn stok, dat is het woord van God. Dat is de boodschap van genezing. En de staf, dat is de Heilige Geest de salving van de Heilige Geest. Ja, vroeger hadden de herders een herderstas. Daar zat proviant in, brood en water. Maar ze hadden ook een salf om de verwonde schaapjes te salven met die salf. Een verwond en gebroken hart, dat is een zware ziekte. En geen enkele arts kan zo'n hart genezen. Alleen de Heere Jezus, alleen de goede herder, de gezalfde, kan ons verwonde en gebroken hart genezen. Hij zegt, geef je verwonde hart aan mij, maar kom tot mij en ik zal je hart zalven. Tot slot Matteüs 11, vers 28 en 29. Dat is de uitnodiging van de Heer Jezus. Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. Soms kun je je hele leven met een verwond hart lopen. Dan raak je vermoeid, geestelijk en lichamelijk vermoeid. Maar de Heer Jezus is hier in ons midden. Hij wandelt door de gemeente. En hij komt met een uitnodiging. Kom naar mij toe en geef mij je hart. Ik zal het verbinden en ik zal het genezen. Laat het los. Laat alles los en vergeef. Probeer de ander die je wat aangedaan heeft te vergeven. Het is moeilijk. Het is een proces. Maar als je niet kunt vergeven, dan kun je er je hele leven mee lopen. Maar als je wel kunt vergeven, dan is dat het begin van de heling. Dan is het begin van de genezing van een verwond hart. De Heer Jezus wil zijn liefde meer en meer in ons hart uitstorten door de Heilige Geest. En hij strekt zijn hand uit naar ons om ons genade te geven. En zodat wij genezen kunnen worden. Wilt u genezen worden? De Heere zegene u. Het is maar een korte boodschap, maar een hele ernstige boodschap. Ik wil aan de muzikanten vragen en de voorzangers om naar voren te komen. En dan zullen we eerst naar een lied luisteren. Maar bereidt u zich voor op een uitnodiging.